om zijn aangezicht elke dag weer te zoeken, om zijn grootheid in uw leven te openbaren. Dat doet hij heel graag. Hij wil ons laten zien zijn liefde voor ons. En die is niet minder geworden, maar die neemt elke dag toe. Halleluja. Er zijn vandaag geen jarigen. Oké. Nou, dan moet u het doen met een bakje koffie na de dienst. Dat kan ook leuk zijn. Want anders gaan die mensen eraan wennen, elke week. Dan moet je gewoon weer even een beetje afbouwen. Maar God is goed. Wat we wel hebben, een mededeling. Dat is komende woensdag. Op woensdagen hebben we hier zo bidstonden voor de mensen die het niet weten. En gebed is eigenlijk wel het belangrijkste om staande te blijven in je wandel met de Heer. We hebben veel mensen die hebben mogelijk die gedachten daarbij niet. Maar ik zou wel zeggen van, probeer het eens even uit. Kom naar de bidstond. Kom, laten we samen bidden voor noden die er misschien in je leven spelen of in het leven van geliefden, vrienden, kennissen. Laten we daarvoor gaan bidden. En laten we kijken naar de uitkomst. Want de Bijbel is daar heel duidelijk over. De Heer Jezus, Hij is de hoorder en de verhoorder van ons gebed. Hij hoort onze gebeden. Maar daar blijft het niet bij. Hij zorgt er ook voor dat er een verhoring komt. Dus een antwoord daarop komt. En daar kan je heel erg blij mee zijn. Ik kan zeggen, in mijn leven heeft het bidstond heel veel gedaan. Door de moeilijkste periodes waar ik doorheen ging, heb ik Gods aangezicht gezocht. En ik kan je vertellen, Hij heeft daarop geantwoord. En dat maakt het gebed ook wel spannend eigenlijk. Want elke keer weer als je voor een grote nood staat en je gaat Gods aangezicht zoeken, weet je eigenlijk niet hoe het zal uitpakken. Je weet nooit de uitkomst. Het kan ook zijn dat de Heer zegt van, ik denk dat je het nou gewoon even wat rustiger aan moet doen. Je moet nu gewoon in mijn wegen blijven wandelen. Dat kan, dat is heel goed mogelijk. Maar dan is het zijn antwoord. Hij antwoordt wel en dat is een belangrijk iets. Maar aanstaande woensdag, dan hebben we geen bidstond, dan hebben we een Bijbelstudie. Nou, als je nog nooit geweest bent, dan nodig ik je bij deze uit. Kom naar de Bijbelstudie. Kom, laten we in Gods woord gaan onderzoeken. Wat is nou de Heere zijn wil voor jou? Wat is nou de Heere zijn wil voor mij? Dat kunnen we alleen maar vinden als we de Bijbel openslaan en kijken wat Hij in zijn woord aan ons bekend maakt. En dat wil Hij heel graag. En laten we dat gaan doen. We beginnen om 8:00. Dan zijn de deuren hier open. Maar in ieder geval, 8:15, 8:30, dan gaan we echt beginnen met de Bijbelstudie. Dan ga ik ervan uit dat ieder de tram heeft genomen, de metro heeft genomen, heeft geparkeerd en hier in die ruimte plaatsneemt. Het leuke van Bijbelstudie is dat je informatie tot je krijgt, maar wat je normaal gesproken hier op zondag niet kan, omdat we dan bezig zijn om een prediking zeg maar te brengen, dat kan je op woensdag wel, want op woensdag kan je daar vragen over stellen, over de dingen die behandeld worden. En dan kan jij misschien een gedachte over iets hebben. Nou, dan laat je het even weten. Dan gaan we daarop in. Dan gaan we kijken, klopt het wat je zegt? En als het klopt, nou, dan geven we je weer gelijk. Maar we gaan wel zoeken in Gods woord, is het de waarheid? Jezus Christus, toen Hij naar de wereld kwam, zei Hij ook dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Dus in Hem moeten we die vragen vinden. Moeten we antwoorden vinden die ons bezighouden. En Hij antwoordt ons en Hij leidt ons er allemaal doorheen. En dat is een belangrijk iets. En de Bijbel kennen maakt ook dat je eigenlijk leert bidden. Dat je ook weet hoe je met problemen moet omgaan. Dat kan je als je eigenlijk de Bijbel eigenlijk bestudeert. Als ik dat niet doe, dan weet ik ook niet hoe ik het eigenlijk heb. Dan ga ik dingen ook verkondigen die ik ergens in de Bijbel tegenkom. Een tekst die ergens opgeschreven is. En dan neem ik het als mijn waarheid.
En dan blijkt dat er nog 10 andere teksten zijn die eigenlijk toch wel een andere weg wijzen. Dan kan je beter eigenlijk niet op die ene tekst alleen maar steunen, want die is misschien gebruikt in een bepaalde situatie. Maar pak al die andere teksten erbij en weet dan, wat is nou echt de wil van God voor mijn leven? Wat is de wil van God voor jouw leven? Zo leer je de Bijbel kennen, zo leer je ook wandelen in het geloof. En dat is een belangrijk iets. En we mogen de Heer eigenlijk daarvoor dankbaar zijn dat we dat kunnen doen. In sommige landen is het niet eens mogelijk dat je de Bijbel opent, want dan word je gewoon achtervolgd. En dat hebben we gelukkig hier niet. Mogen de Heer dankbaar zijn dat we rijk zijn. Bent u rijk? Nou, we zijn in ieder geval rijk in de Heer. Misschien bent u financieel, hebt u niet alles voor elkaar, maar we zijn wel rijk in de Heer. Nou, we gaan naar het woord van God voor vandaag. En daarvoor wil ik u meenemen in het boek, of naar het boek Zacharia. En wel in Zacharia 4, en ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan gaan we lezen in vers 6. En toen, daar staat opgetekend: toen zei hij: luister, dit zegt de Heere over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heere van de hemelse machten, maar alleen met hulp van mijn geest. Laten we God zijn aangezicht zoeken. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u deze middag, Heren, dat u hier bent. Ik nodig u zelfs uit, Heren, om het van me over te nemen. Heer, het is uw woord en u bent het woord zelf. Leer ons vanmiddag, Heren, zien wat voor plannen, Heren, u met ons hebt. Leer ons leven vanuit uw woord. Openbaar uw woord vanmiddag, Heren. In onze harten. Kom en neem het over, Heer. Ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Als we dit lezen, dan vallen we eigenlijk binnen in een Bijbelboek, die toch eigenlijk een beetje merkwaardig is, als je daar naar gaat kijken. Want er zou misschien in het leven van mensen zijn die in zo'n situatie hebben gezeten, dat ze helemaal niet meer aan het geloof denken. Maar hier heb je toch te maken met een volk die de Heere verkoren had, uitverkoren had als zijn volk. En dat is een belangrijk iets. We gaan dat eigenlijk vanmiddag ontdekken. We gaan kijken wat Gods woord zegt. We gaan naar weer terug naar de Bijbel en dan pak ik daarbij eigenlijk vers 1 van hoofdstuk 4. En dan ga je zien dat we te maken hebben toch met behoorlijk wat openbaringen op dat moment. Want we hebben te maken met een engel die zich daar vertoont. Dan staat er in vers 1: de engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. Wat zie je? Vroeg hij. En ik antwoordde: ik zie een standaard die helemaal van goud is, met een schaal erop. En op die schaal zijn 7 lampen bevestigd. 7 lampen met elk 7 tuitjes. Daarnaast staan 2 olijfbomen. 1 rechts en 1 links van de schaal. Wat betekent dat, mijn heer? Weet je dat niet? Wat dat betekent? Vroeg de engel die met mij sprak. En ik antwoordde: nee, heer. Toen zei hij: luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar alleen met hulp van mijn geest. Voor Zerubabel verandert zoals zelfs de hoogste berg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de eerste steen aandragen. Daarna richtte de Heere zich tot mij met de woorden: Zerubabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest. Dan zullen jullie inzien dat de Heere van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Tot zover.
Ik zei al, we hebben te maken met eigenlijk een bijzonder stuk hier zo uit de Bijbel. Als je dit eigenlijk leest, dan kom je erachter. Dit zijn woorden die door de profeet Zacharias zijn uitgesproken. Maar die zijn gegeven door de Heere om te weten wat hij zou moeten uitspreken. En dat het zou moeten zijn, alles wat hij doet in dat belang eigenlijk van wat de Heilige Geest hem geeft om te doen. Daarom zegt de Bijbel in het gedeelte waar we mee begonnen zijn, dat hij niet in eigen kracht, niet door eigen macht, maar alleen door hulp van de Heilige Geest zal slagen. We hebben hier te maken met een volk die de Heere zelf in ballingschap heeft gestuurd. Nou, als ballingschap. Ballingschap is eigenlijk een straf. Ballingschap heeft alles te maken met ongehoorzaamheid. Heeft alles te maken met dingen doen zoals jij vindt dat ze gedaan moeten worden. Maar dat werkt in God zijn koninkrijk niet. Want God heeft voor zijn koninkrijk, voor zijn volk, heeft hij plannen. Heeft hij in ieder geval zijn woorden gegeven. De Heer heeft aan zijn volk meegegeven, zelfs toen ze uit slavernij kwamen, heeft hij aan ze meegegeven. Indien je naar mij luistert, indien je mijn woorden opvolgt, indien je doet wat ik van je vraag, dan zal je gezegend zijn. Nou, de Heer heeft zoveel zegen heeft hij uitgesproken voor zijn volk. Gezegend zal zijn je gezin, gezegend zal zijn je vee, gezegend zal zijn je familie, gezegend zal je zijn. Dat is wat de Heer heeft uitgesproken. Omdat de Heer hun heeft uitverkoren als zijn deel. Als het deel dat hij heeft verlost ook vanuit slavernij. En hij heeft ze gebracht naar een land vloeiende van melk en honing. En dan zie je dat gaandeweg, dan zie je dat het toch weer fout gaat met Gods volk. Dat ze dingen gaan doen in hun eigen kracht, dingen gaan doen zoals zij denken dat het moet. Maar hier zie je dat de Heer na 70 jaar ballingschap, dat de Heer ze terugbrengt. Terug naar het land waar ze vandaan komen. Dat hij ze terugbrengt naar Jeruzalem. Want in Jeruzalem, daar is ook het een en ander gebeurd. In Jeruzalem staat de tempel niet meer. De tempel is helemaal door de vlakte. Door de tegenstander is hij helemaal kapot gemaakt. En dan zie je, dan komt de Heer, dan roept de Heer. Door middel van die engel roept hij Zacharia, die een profeet is. En profeten zijn daar zo om de woorden van God door te geven. En de engel spreekt tot hem en dan zegt die engel tot hem van: Zerubabel, dat is iemand die onder de Joden is, die zal slagen in het bouwen, herbouwen van die tempel. Want die tempel moet weer herbouwd worden. En dat is een belangrijk iets. En als je deze situatie gaat bekijken, dan zie je wat de Heer eigenlijk ook met het leven van jou en mij eigenlijk van plan is. Want dat volk van God heeft een tijd lang echt buitenspel gezet. En eigenlijk een heel klein deel keert terug en begint met de herbouw van het altaar en de tempel. Onder leiding van Zerubabel en Jozua. En als je wil weten wie Zerubabel is, nou, ik heb daar een paar dingen voor je opgezocht. Nou, Zerubabel was in de 6e eeuw voor Christus, was hij landvoogd van Juda. En je zou zo iemand kunnen noemen vandaag de dag, misschien een woord dat beter bij deze tijd past, gouverneur. Hij was gouverneur van Juda. onder heerschappij van Perzië. Nou, wie is Perzië? Kijk, dat zijn dingen die je in de Bijbelstudie bijvoorbeeld kan vragen. Als we het over Perzië hebben, waar hebben we het over? Als we het over Perzië hebben, dan hebben we het namelijk over een behoorlijk groot gebied waarin Iran zit. En Iran is op dat moment heerser over Israël. De mensen uit Perzië, die hebben die Joden als krijgsgevangen meegenomen en die hebben ze gebracht naar hun eigen land. En ze hebben daar 70 jaar, hebben ze daar in een vreemd land, hebben ze daar moeten vertoeven. Onder zware omstandigheden. En dan brengt de Heer een verandering. En het is goed om dit Bijbelboek ook goed te lezen. Om ook te zien wat er allemaal zich voordoet. Want het is belangrijk voor jou en ook voor mijn ontwikkeling. Waarom gaan dingen zo? Waarom vraagt de Heer dat hij dat zo moet gaan doen? Waarom moet die tempel herbouwd worden? Zonder een tempel kan je de Heer niet aanbidden. Zonder een tempel kan je niet samenkomen om God groot te maken. Dan kan je dat allemaal misschien individueel thuis doen, maar je kan het niet doen gezamenlijk, waar de kracht van God samenkomt en waar de Heer grote en machtige dingen gaat doen. Dus wat de Heer wil, de Heer heeft ze teruggebracht naar hun land en dan zie je dat de Heer daar iemand voor gebruikt. En die persoon die hij daarvoor gebruikt is Zerubabel. En Zerubabel, die zei ik net al, dat is iemand, zou je kunnen zeggen van, nou, dat is een gouverneur. Maar Zerubabel is niet geboren in Israël. Zerubabel is geboren in Perzië. En hij wordt teruggebracht naar dat land om daar die tempel te gaan herbouwen. En dat is voor hem toch wel een belangrijk iets. Want hij wordt eigenlijk ook wel genoemd de zoon van Sealtiel wordt hij genoemd. En hij was iemand, zijn familie komt uit de stam van Juda. En zijn naam betekent spruit van Babel. Dus ja, eigenlijk kan je zeggen dat alles van die betreffende die man is eigenlijk ook aan dat gebied waar hij eigenlijk geboren is, aan gerelateerd is. Want spruit van Babel, ik zou zo niet willen eigenlijk genoemd worden, maar toch hebben ze hem die naam gegeven. En ja, de Heere die wil eigenlijk, door hem wil hij dat zijn kerk, zijn tempel weer gaan bouwen. En dat is een belangrijk iets. En als je gaat kijken naar, daar gaan we nu op dit moment niet naartoe, maar als je gaat kijken naar het boek Openbaringen, dan kom je erachter dat Zerubabel is een van de mensen die voor de troon van de Heere staat en die daar dient in Gods koninkrijk, in Openbaringen. Dan wordt hij weer getoond. Dus het staat niet op zich wat die man doet. Die geest die in die man werkt, die werkt ook in Openbaringen. Dat de Heer daar die man wil gaan gebruiken. Dus we praten niet over de eerste de beste. Maar de Heer die heeft zijn volk de opdracht gegeven om die tempel te gaan herbouwen. En wat we dan daar zien, is dat ze teruggekomen zijn in het land waar ze eigenlijk verdreven waren. En dat ze naar Israël terug. En dan gaan ze daar dus de tempel van God weer eigenlijk leven inbrengen. Ze gaan alle dingen eraan doen om daar weer eigenlijk samen te komen om de Heer te gaan aanbidden. Maar er is wel tegenstand. Want het volk van God die krijgt wel de opdracht om die tempel te gaan bouwen. Om God zijn naam weer groot te gaan maken. Maar er is wel tegenstand. En dat is iets waar wij van kunnen leren. Want deze herbouw gaat niet vanzelf. Men heeft te maken met weerstand van buitenaf. Want degenen die die tempel moeten gaan bouwen, dus de bouwers van die tempel, die worden namelijk ontmoedigd. En daar kunnen jij en ik iets van leren. Zodra iemand tot geloof komt, in Gods huis komt, verwacht die persoon, nu ben ik gekomen in het Walhalla. Nu gaat het me goed gaan. Nu gaat het me in alle dingen goed gaan. En dan
Wanneer je geestelijke lessen wil leren, dan kom je eigenlijk hier gelijk eigenlijk in terecht. Dat wanneer je tot geloof gekomen bent, wanneer je de Heer hebt aangenomen in je leven, wanneer je denkt dat alle dingen nou van voor de wind nu gaan, dat je daarmee eigenlijk de grootste fout maakt die je zou kunnen maken. Want tot de Heer komen heeft altijd te maken dat je ergens anders uit vertrekt. Wij zijn niet in Babel, maar wij komen wel uit de wereld. Wij komen wel uit een leven hier buiten, waar we alle dingen kunnen en mogen doen. Niemand houdt ons tegen. We doen wat wij willen. En dan komt er iemand en die predikt je het evangelie. Dan neem je Jezus Christus aan in je leven. En dan kom je in de kerk in. Je komt en je denkt, we gaan de Heer nou prachtige liederen zingen. En dan begint de strijd. En die strijd is vaak niet ver. Heel dichtbij. Heel dichtbij. Van mezelf kan ik getuigen dat die strijd heel simpel gewoon uit mijn ouderlijk huis komt. Gewoon uit mijn ouderlijk huis. Waar ik dacht van, ik ga ze nu vertellen dat ik Jezus heb aangenomen. Ik ben altijd iemand van de straat geweest en ik ga en ik vertel van, nou, zal ik je wat vertellen. Ik heb Jezus Christus aangenomen en ik ga nu naar de kerk. Dat is het eerste antwoord wat ik kreeg. Maar we zijn al gelovig. Ik zei, ja, maar nu heb ik Jezus Christus aangenomen en mijn leven is nu veranderd. Ik doe niet meer de dingen die ik altijd gedaan heb. Ja, maar wij zijn katholieken. Ja, nee, maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, ik heb Jezus als mijn persoonlijke verlosser nu aangenomen. Moest hij me verlossen? Jazeker. Waaruit? Hij moest mij verlossen uit de dingen die ik deed, die voor God een aanstoot waren. Die voor God irritatie met zich meebrachten. Want de dingen die ik deed, die verheerlijkte God helemaal niet. Die verheerlijkte mij. Ik vond het leuk. Als ik het alleen maar goed vind, dan vond ik het geweldig. Maar toen ik die keuze maakte, toen betekende dat wel gelijk ruzie met huis. Want toen bleek opeens dat de mensen waar je al die dagen feest mee gevierd hebt, al die jaren dat je het zo gezellig gehad hebt, feestjes en weet ik veel, dat je nu eigenlijk die mensen op je pad tegenkomt. Dat als ik daar binnenkom na mijn werk en ik ging daar even gedag zeggen, omdat het op weg was naar mijn eigen huis, belde ik even aan, de deur ging open, mijn moeder deed open, want mijn moeder woonde niet alleen, die was met andere broers, zus van me thuis. Dan hoorde je de kamerdeuren dichtslaan. Boom, boom, boom. Want zonder dat je het vroeg, hadden hun het contact verbroken. Want jij had een keuze gemaakt die niet die van hun is. Jouw keuze, en dat behoort van iedereen zo te zijn die Jezus Christus heeft aangenomen, dat behoort een veranderd leven. Iemand die zegt dat hij Jezus heeft aangenomen en hetzelfde doet, houdt zichzelf voor de gek. Want Jezus heeft ons een andere weg voorgehouden. Wil je gered worden, wil je eeuwig leven hebben, dan volg dit pad. Dit pad is een pad dat leidt naar eeuwig leven. Dus verwacht altijd tegenstand. En dat was hier ook het geval. Het volk van God, die werd op de proef gesteld. We gaan even kijken. We gaan naar een ander Bijbelboek. Maar het heeft allemaal te maken met diezelfde periode en dezezelfde situatie. Dat waar we vandaag mee bezig zijn. We gaan naar het boek Esra. Het zijn allemaal verhalen die te maken hebben met dezezelfde situatie. Esra. Ze kwamen daar zo en dan zie je dat er in Esra 3, vers 1... Dan moeten ze dus die tempel gaan bouwen. In mijn Bijbel staat begin van de herbouw van de tempel. En dan zie je, dat staat er in vers 1. En aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, ze waren dus uit ballingschap, ze waren teruggekomen naar Israël, ze hadden zich gevestigd daar, verzamelde de voltallige volk zich in Jeruzalem. Yeshua, de zoon van Jozadak, en zijn mede priester. En Zerubabel, de zoon van Sealtiel. Je ziet, we praten over dezelfde. En zijn verwanten bouwden het altaar van de God van Israël. Om daarop te kunnen offeren. Want dat was eigenlijk de reden daarvan. Ze zouden nu offers gaan brengen aan de Heer. Zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ze richtten het altaar op, zijn oude fundamenten, en offerden aan de Heer. Want de bevolking van het land boezemde hun angst in. Hier heb je het eerste. Ze zijn daar, ze zijn bezig, ze zijn aan het offeren. Maar wat zie je? Er komt een probleem. De mensen die daar wonen in dat land op dat moment, die boezemden hun angst in. Die maakten hun het heel moeilijk om door te gaan met de bouw van die tempel. Want dat is wat hun opdracht is. Wat de Heer zegt, ga en herbouw die tempel. Dan zie je, we gaan naar Esra 4. Dan gaan we kijken wat daar opgetekend staat. Dan gaan we kijken naar vers 4. Esra 4. 4 tot en met 6. En vanaf de tijd dat koning Cyrus over Perzië regeerde, tot onder de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen. Dit is iets wat je kan verwachten als je tot geloof komt, als je met de Heer zeg maar een nieuwe relatie aangaat, dat je tegenstanders je nooit zo zullen laten dat je alle dingen vrij gaat doen. Ze zullen alle dingen eraan doen om jouw geloof kapot te krijgen. Om jouw geloof te ondermijnen. Hier zien we dat heel duidelijk. Dat is wat ze deden. Ze probeerden eigenlijk die Judeërs, dus de Israëlieten, zeg maar hun geloof te ondermijnen. En hun bang te maken. Om hen af te houden van de bouw. Want daar ging het hem om. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die de plannen van de Judeërs zouden verijdelen. Dat die erachter zouden komen wat er aan de hand is, waarom ze dat gaan doen. En waarom ze weer een tempel willen gaan bouwen. En dat zijn dingen, daarvan mogen we toch heel erg voorzichtig mee zijn. Want de tegenstander van ons, die is altijd bezig met list. Met list om ons te vangen. Om ons terug te krijgen, om ons terug te trekken naar het leven waar wij eigenlijk uit vandaan komen. Naar een leven dat vol zonde is, een leven dat is eigenlijk voor de Heer een aanstoot, voor de Heer een irritatie, wat wij doen. Maar de tegenstander die heeft er al heel veel moeite mee dat wij de keuze gemaakt hebben om Jezus Christus te willen dienen. En dan zie je, wat ze dan doen, dan bieden ze de Joden aan om te helpen meebouwen. Dan zeggen ze, luister, die God die jullie dienen, waar jullie nu aan offeren, wij dienen hem ook. En wij willen samen met jullie die tempel bouwen. Eerst was er een probleem, dan konden ze het niet doen. En toen ze zagen dat de Joden vastberaden waren om door te gaan, om die tempel te bouwen, om Gods werk te blijven doen, toen dachten ze van, dan gaan we iets anders doen. We gaan proberen om samen met hun die tempel te bouwen. Maar het enige wat ze wilden is ondermijnen. Dat werk wat ze moesten doen daar zo, dat werk vertragen. Dat werk in ieder geval ophouden. Zodat ze niet konden komen om de Heer, hun God, te dienen. En dat is een belangrijk iets waar we rekening mee moeten houden. Er is iemand heel erg hard nodig. Ik hoop niet dat het die bevolking is. Wat ze wilden, ze wilden heel goed in de gaten houden wat de Joden deden. Ze hoopten te voorkomen dat Jeruzalem weer sterk zou worden. En de Joden zagen echter de list van ze. En de Joden die zeiden van, het kan niet, we kunnen samen met jullie die tempel niet bouwen. Want we moeten toch wel heel erg voorzichtig zijn als je gaat samenwerken met de tegenstander. De tegenstander heeft geen enkele reden om samen met jou iets te doen wat jouw Heere zal groot maken. Wat jouw Heere zal, waarbij je de Heere zal kunnen aanbidden. Daar zal hij alles eraan doen om dat te vertragen. En dat is wat ze hier ook proberen. Maar die Joden die zien dat in en die zeggen van nee, we gaan dat niet doen. We gaan jullie de gelegenheid niet geven om met ons te bouwen. Want we gaan voor onze God zelf, eigenhandig, gaan wij dat geloof opbrengen en die tempel bouwen. En in ieder geval is dat iets waar je zo voorzichtig mee moet zijn met de contacten die je hebt. Als je op dat moment tot geloof komt, is dan de vraag, met wie ga je om? Met wie blijf je omgaan? Als ik de keuze had gemaakt om te blijven in de kring waarin ik op dat moment vertoefde, zou ik nooit verder komen in het geloof. Dan zou ik achtergehouden worden. Dan zou mijn geloof heel snel weer worden afgebroken. Want ze zouden me elke keer weer uitnodigen om weer naar een ander feestje te gaan. Om ergens anders naartoe te gaan waar ik eigenlijk niet meer thuis hoor. Dat zouden ze elke keer weer blijven doen. En de tegenstander die is zo, hoe ik zeg, listig hierin. Dat hij van alles en nog wat aan je probeert te vertellen. Hoe leuk het is en waarom je niet geweest bent. En hoe geweldig ze het gehad hebben. En terwijl jij misschien thuis in je Bijbel hebt zitten bladeren en je denkt van ja, maar dat kan ik misschien ook nog wel. Ik kan ook eens een keertje, zeg maar, met een dag weer met ze meegaan. En ook weer met ze lachen, ook weer feest met ze vieren. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat je geloof verzwakt wordt. Dat zorgt er alleen maar voor dat je het geloof van jou geen vaste grond vindt. Dat je geloof niet opgebouwd gaat worden. En dat is iets wat wij toch zo voorzichtig mee moeten zijn. Dat wij dat niet laten gebeuren. Dus als je te maken hebt hiermee, verwacht tegenstand. Timotheus, dat is een leerling van de apostel Paulus, die geeft een prachtig woord in 2 Timotheus 3 vers 12. We gaan even daarna kijken. 2 Timotheus 3 vers 12. Laat maar even hier meekijken. 2 Timotheus 3 vers 12. Kan je dat even laten zien? Ja. Dit is wat Paulus aan Timotheus meegeeft in zijn wandel met de Heere verder. Waar moet je rekening mee houden? Dat is wat Paulus aan hem meegeeft. Dan zegt Paulus aan hem, allen die vroom en in een eenheid met Christus willen leven, wat zal er mee gebeuren? Die zullen vervolgd worden. Dit is niet iets wat toen alleen in die situatie gold. Nee, dit is iets wat vandaag in elke situatie, bij ieder die tot geloof komt, speelt diezelfde situatie. En ieder die, kijk wat hierop getekend, dat vroom en in eenheid met Christus wil leven, die zal vervolgd worden. Ik kan je een prachtig verhaal hier vertellen van, nou luister, als je tot geloof gekomen bent, dan gaat het je nu goed gaan en dan gaan dingen nu geweldig gaan en heb je nooit meer een probleem, maar dan ben ik je eigenlijk alleen maar aan het voor de gek houden. Want ik moet je klaarmaken voor de wereld die buiten is, die Jezus Christus niet kent. Die eigenlijk niets moet hebben van de verlosser die naar deze wereld gekomen is. En die er alles aan zal doen om jouw geloof die er is op dat moment, om die af te zwakken, af te breken, zodat je de Heer niet gaat volgen. En daarom waarschuwt Paulus deze dienstknecht van hem en hij zegt, allen die vroom en in eenheid met Christus willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is iets waar je rekening mee moet houden. En dat zijn toch altijd ongelovige en kwade krachten die werken tegen God en zijn volk. De tegenstander kan zelfs groepen vormen rondom je tot stand brengen die alleen maar oproer tegen jou beginnen. Dat is wat ook gebeurde. Dat zie je dus ook wat er in Ezra 4 vers 2 staat. Ze gingen naar Zerubabel en de familiehoofd en zeiden, wij willen meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God. Wij offeren al aan hem. En dan zou jij misschien blij zijn om te denken van nou, ze offeren ook aan die God die ik dien. Ja toch? Je zou blij zijn dat je denkt, ze offeren ook aan die God die jij dient. Maar wat ze niet erbij vertellen, is dat ze ook nog aan andere, of ik weet niet, duizenden goden ook offeren. En dat is voor God een gruwel in zijn oog. Dus je kan wel denken van nou, nou deze mensen, daar kan ik weer verder mee. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, als Zacharia dat woord krijgt, niet door eigen kracht, niet door eigen macht, maar alleen met behulp van zijn geest zal hij slagen. Alleen maar met behulp van zijn geest. Ik kan je dit verzekeren. Indien wij, en dan kijk ik naar ieder, in ons hart de ruimte niet openen voor de geest van God, hebben we een zware weg. De Heilige Geest is aan de gemeente gegeven om duidelijk één doel, om Christus te verhogen. Uit onszelf hebben we het niet. Uit onszelf kunnen we het niet. Wanneer we denken dat we het in eigen kracht doen, dan zeggen we van, ik ga vandaag niet naar de bidstond, want vandaag is er iets belangrijk op de televisie, op de woensdag. Maar volgende week ga ik wel. En dan volgende week, dan is het dinsdag. En dan denk je, oké, morgen is bidstond. En dan vertellen ze het aan je van, dan komt er een voetbalwedstrijd, Feyenoord tegen AC Milan. Maar, misschien kan ik die Bijbelstudie vragen. En dan kan ik dit even volgen en dan kan iemand mij helpen om te vertellen wat ze in die Bijbelstudie behandeld hebben. Dan ga je niet naar de Bijbelstudie. Dan komt er, die week daarna komt er weer iets anders. Ja, maar dan hebben ze in de stad een leuk feest. Zou je niet meegaan? Je hebt lekker eten daar. Daarna gaan we een lekker leuk feestje ervan bouwen. Ga je mee? Oké, voor deze keer. Maar de andere keer ga ik niet hoor, want je weet, ik ben al van de kerk, dan ga je weer niet. In eigen kracht, in eigen macht, zijn we niet in staat God te dienen. Daar is het volk van God achtergekomen, al jaren. Daarom is Jezus Christus naar deze wereld gekomen, om ons te verlossen, om de macht van de zonde te breken over ons, zodat we vrij zijn, zodat we nu gewoon eigenmachtig een keuze kunnen maken en zeggen van, ik dien de Heere. Ik wil de Heere dienen. Vanaf nu is mijn weg in de Heere en nergens anders meer. Nergens anders. Mijn weg is in de Heere. In hem heb ik een verzekerde toekomst. Hij is de heiland die naar de wereld gekomen is. Hij heeft voor mij die verlossing uitgewerkt. Er is geen enkele macht meer die aan mij kan trekken en zeggen van, vanavond AC Milan, dan zeg ik, dan zal ik het in de herhaling zien. Maar niet meer op live. Herhaling is ook leuk. Want dan ben je niet verrast door het doelpunt. Dan kunnen ze laten zien, die bal is zo gegaan en zo. En toen heeft die ene zijn voet zo gezet. Oh, dat is goed. Ik zie het zelf beter in de herhaling. Maar ik zal me niet meer laten vasthouden door dingen in deze wereld. En ik kan je wel dit vertellen. Gods koninkrijk bestaat uit een heleboel mensen die nog niet een daadwerkelijke keuze gemaakt hebben. Weet je, geloof is niet zo moeilijk. Geloof is een keuze die je maakt. Geloof is geen gevoel. Ik kan in een samenkomst komen en ik ben in plenty samenkomsten gekomen. En dan was die sfeer zo geweldig dat ik dacht, oh, ik zwijmel helemaal weer. Ik word hier meegenomen door de Heilige Geest. En als ik naar huis kom, dan gebeurt er iets in mijn leven. Dan doe ik gewoon wat ik zelf weer wil. Geloof is een keuze. Geloof betekent dat ik zeg over mezelf, vanaf nu niet meer deze weg. Vanaf nu deze weg. Ik volg de weg van Christus. En ik moet staan in die keuze. Ik moet staan achter die beslissing die ik genomen heb. En zolang ik niet sta achter die beslissing, heeft de tegenstander alle kans. En hij slaagt altijd wanneer ik dat niet gedaan heb. Altijd slaagt hij. Want elke keer weer verlies ik mezelf, elke keer weer doe ik iets, elke keer weer dan spreek ik een leugen uit die ik eigenlijk niet waar kan maken. En dan zeg ik van, maar ik ga vergeving vragen voor deze zonde. Hoor. Want ik vraag u vergeving voor deze zonde. Ik zal het niet meer doen, heren. Maar morgen gebeurt hetzelfde weer en dan denk ik weer van, misschien is het beter dat ik niet meer in die hoek terechtkom, want dan kom ik niet in die verleiding om bepaalde dingen te doen. Nee, je hebt een keuze gemaakt dat je de Heer Jezus Christus nu gaat dienen. Je hebt een keuze gemaakt, waar we vandaag ook over hebben gehad, dat hij mijn zonde gedragen heeft. Je hebt een keuze gemaakt dat hij je verlost heeft van al die zonden. Geen enkele zonde heeft nog een macht op jou. Maar dan moet jij er wel van zeker van zijn. Jij moet er wel voor achter staan van deze keuze die ik gemaakt heb. Die leugenaar, die kan vertellen wat hij wil. Maar ik weet, ik moet mijn weg zo rein mogelijk met de Heer wandelen. Ik moet de smalle weg met hem gaan. Want die weg die brengt mij naar leven toe. En daarvoor heb ik de Heilige Geest. En daarom zegt die engel tegen Zacharias. Zeg aan hem. Niet door eigen kracht. Niet door macht. Maar met behulp van mijn geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Elke dag weer opnieuw heb je de Heilige Geest nodig. Ik zeg het nogmaals, we hebben geen schijn van kans zonder de Heilige Geest. De geschiedenis heeft dat al uitgewezen. De Joden, ze werden steeds weer in ballingschap gestuurd. Waarom? Omdat ze het in eigen kracht moesten doen. Maar Jezus is gekomen, hij heeft ons verlost daarvan. Maar wat hij wel gedaan heeft voordat hij naar de hemel ging, is dat hij zei, ik zal de Vader bidden dat hij u een andere trooster zendt. En dat is de Heilige Geest. Die is elke dag, dag en nacht is hij bij jou. Om jou bij te staan, om jou te helpen. In die moeilijke tijden, in die zware keuze. Wanneer je verleid wordt, wanneer het juist het moeilijkste voor jou is. Om daar ja of nee op te zeggen. Is hij daar om jou staande te houden. Want hij werkt vanuit jou. Hij doet het. En daarom zegt die engel tegen Zachariah, zeg aan Zerubabel dat hij het niet gaat redden in eigen kracht. Hij gaat het ook niet redden in macht, maar hij gaat het redden alleen met behulp van de Heilige Geest. En alleen in die hulp kunnen jij en ik kunnen daarin slagen. Alleen jij en ik, we hebben het elke dag weer nodig. We hebben de Heilige Geest nodig in alles wat we doen. We hebben hem nodig. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar. Want de tegenstander die heeft van alles, heeft hij eigenlijk van plan. Om ons eigenlijk weer tot falen te brengen. Om ons tot struikelen te brengen. Daarom hebben we hem nodig. En belangrijk is dat jij en ik de tactieken van hem doorzien. Dat we gaan zien waar is hij op dat moment in mijn leven mee bezig. Om mij van het geloof af te krijgen. Weet je, je kan de Heer eigenlijk op drie manieren kan je hem dienen. Je kan hem dienen door eigen kracht, door wat je zelf kan, door je eigen vaardigheden. Dan kan je hem daardoor dienen. Je kan hem ook dienen door geleende kracht. Dat je je aansluit op dit moment bij iemand die elke dag in het nieuws genoemd wordt. Je kan hem maken tot je vriend. Je kan je aansluiten bij Donald Trump en zijn beweging. En hij heeft ook vrienden. Je kan je ook aansluiten bij Elon Musk. Maar ik kan je wel dit vertellen. al deze keuzes, deze twee keuzes, die zullen misschien lijken succesvol te zijn, op den duur zal het niet redden. Maar wanneer je gebruik maakt van de kracht van omhoog, dan weet je zeker dat die weg die voor jou bereid is, dat je daarin zal slagen. Dat de weg die de Heer voor jou bereid heeft als christen, als wedergeboren christen, dat je daarin zal slagen. En het is God eigenlijk om niets anders te doen dan dat jij slaagt op de weg waar hij jou geroepen heeft. Dacht je dat hij niet weet dat die weg moeilijk is? Dat weet hij heel goed, dat die weg moeilijk is. Dacht je dat hij zomaar in je zou komen wonen? Nee, omdat hij weet dat die weg moeilijk is. Omdat hij weet dat je voor zware beslissingen komt te staan. Maar dan moet je wel de keuze maken om naar te luisteren. En daarom is het belangrijk dat wij in onze harten meer ruimte maken voor de Heilige Geest. Nog sterker, zal ik het zeggen, het is belangrijk om zelfs elke dag de Heilige Geest te vragen. Wat wilt u dat ik vandaag doe? Wat wil u dat ik vandaag spreek? Wat deed ik dus straks hier zo? Ik heb die boodschap allemaal al op papier, maar om hier die boodschap te staan verkondigen, moest ik de Heere constant vragen, Heere, neemt u het van mij over. Niet ik, maar uw woord. Niet ik, maar uw wil geschieden. Je kan alle dingen voorbereiden. Je kan alle dingen prima voor 100% voor elkaar hebben. En toch falen. Wanneer je je eigen weg gaat. Wanneer je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is jou gegeven, zodat jij en ik, dat wij daarin kunnen slagen. Dat wij die weg kunnen volledig kunnen afhandelen. Dat we die weg kunnen bereiden. We gaan nog naar een ander gedeelte kijken in de Bijbel. Want de Heer die wil ons dit laten zien. In 1 Korinthe 3 vers 12. Maak je niet druk. Ik stap er wel overheen. Ik heb de Heer al gevraagd dat hij me gaat leiden. En ik ga niet struikelen. In Jezus naam dient. 1 Korinthe 3 vers 12 tot en met 13. 1 Korinthe 3. Ik lees hem uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dan zegt Gods woord hier zo. U bent Gods bouwwerk. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God jou heeft toebedeeld. De taak die hij voor je heeft. We gaan hem lezen zoals het hier opgetekend staat. Vers 12 tot en met 15 gaan we lezen. Ik begin in vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Jezus Christus is het fundament. Israël moest die tempel bouwen, moest beginnen aan het fundament. Wij hoeven geen tempel met stenen te bouwen. Wat wij moeten doen, is de tempel van ons lichaam. Jezus Christus is het fundament. Jezus Christus is waaraan gebouwd moet worden in ons leven. Daarom staat hierop getekend, in vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er ligt. Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd. Met goud, met zilver, met edelstenen of met hout. Hooi of met stro. Van ieders bouwwerk, van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door vuur en het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemand bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als door vuur heen. De apostel Paulus is duidelijk hierin. Als je het nou wel of niet leuk vindt, je bent zelf bezig aan je eigen tempel. Je bent bezig daaraan te bouwen. En de apostel zegt hier zo, waar bouw je mee? Bouw je met goud? Bouw je met zilver? Bouw je met stro? Bouw je met hout? Als het vuur eraan komt, zegt hij, dan zal blijken hoe stabiel die tempel is. Wanneer dit niet in het christelijk leven niet erom gaat van, nou ja, hoe is mijn leven dan met de Heer? Maakt mij niet uit. Ik kom toch al naar de kerk. Wat vragen ze elke keer? Waarom vragen ze elke keer naar de bidstond? Waarom vragen ze elke keer naar de Bijbelstudie? Het maakt toch niet uit hoe ik leef? Stro. Of zeggen van, nee, ik wil de Heer nu waardig dienen. Ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. De Heer heeft mij verlost van al mijn zonden. Er is geen enkele tegenstander meer die mij kan aanklagen voor de Heer. Want ik ben door hem vrijgekocht. Dan is de vraag, blijf ik staan? Ja, dan blijf ik staan. Dan zal dat vuur of het licht zal niet uitmaken, want het zal stabiel zijn. Het fundament zal goed zijn. Maar wanneer ik het me niet uitmaak, wanneer ik denk van, nou ja, zondag is weer goed hoor. Dat is maar de vraag waar je op bouwt. Bouw je op hout? Bouw je op hout? Ik wil niemand hier beangstigen, maar dit is wat er geschreven staat. Dit staat er hier. Hoe bouw je? Hoe bouw ik? En ik kan alleen maar slagen in een goed bouwen wanneer ik mijn hart open voor de Heilige Geest. Wanneer ik zeg, kom binnen in mij. Spreek tot me. Leid me. Maak mij de dingen van Christus Jezus bekend. Dan zal Hij dat zeker in mij doen. Want Hij heeft slechts één verlangen. Is dat jouw bouwwerk blijft staan. Dat ik blijf staan. Ten dagen dat Christus komt. We gaan nog naar één tekst. Eén tekst. Johannes 3. Maak ruimte voor de geest. Dat is de boodschap. Maak ruimte voor de geest. Johannes 3, vers 8. Johannes 3, vers 8. Dat is niet zo moeilijk. Heel snel. Nou, laat me gewoon in vers 1 beginnen. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Nee, dat gaan we niet beginnen doen. We gaan in vers 6. Nee, vers 5. Jezus antwoordde werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Vers 6 zegt, wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. En dan staat er hier iets toch om, wat heel erg, iets is waar we toch heel erg onze aandacht op moeten richten. Vers 8 zegt, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je ziet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. Vers 8, zegt de Bijbel. De wind waait. Weet je waar? De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je ziet hem niet. Heeft iemand hier de wind gezien? Nee.
Je hoort zijn geluid, maar je ziet hem niet. Waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is aan ieder die uit de geest geboren is. Ik zou vandaag willen zeggen, maak je klaar. Het is een goed moment. Want niemand kan de Heilige Geest in een kist vasthouden. Niemand kan de Heilige Geest bepalen hoe hij moet handelen. Niemand kan de Heilige Geest vertellen wat hij moet doen. Want de Heilige Geest is God zelf. Niemand kan dat doen. Laat je niet verrassen. Maak jezelf klaar. Zeg, Heer, hier ben ik. Laat je niet verrassen. Want de Bijbel, we gaan nog een keer. De wind waait waarheen hij wil. Het volk van Israël, die uit Perzië kwam, hadden misschien nooit gedacht dat ze daaruit kwamen. Maar God heeft wel een moment bepaald dat hij ze terug heeft gebracht naar Jeruzalem. En de Heer heeft daaraan ze gezegd, ga en herbouw weer hier die tempel. Met een heleboel tegenstand. Met zelf dat ze moesten staken. Maar dank God dat ze hebben vastgehouden. En ze zijn doorgegaan. En ze hebben die tempel toch kunnen bouwen. Want God is een genadige God, een barmhartige God. Die ons wel ziet in onze zwakheden. Daarom heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Maar laat je niet verrassen, want de Heilige Geest, niemand kan voor hem bepalen wanneer hij gaat waaien. Maar als hij waait, zorg ervoor dat je er wel bij bent. Zorg ervoor dat je klaar bent. Zorg ervoor dat je niet meer vlees bent, maar zorg ervoor dat je nu geest bent. Dat je nu kan zeggen, ik ga waaien met je mee. Ik ga neem me mee op de vleugelen als een arend. Neem me mee, waar u naartoe gaat. Neem mij mee. Maar dat betekent wel dat ik een keuze vandaag maak en zeg, die weg van vlees, die is dood. Die weg van vlees, die brengt mij nergens. Wat ik nodig heb, is dat ik, zoals Jezus dat tegen Nicodemus zei, opnieuw geboren worden. Die oude persoon voor dood achter. Met die nieuwe persoon verder gaan. Want die nieuwe persoon is de enige die het doorheen gaat. Die oude, die gaat het toch wel heel moeilijk krijgen. Maar we hebben, dankzij God, hebben we de Heilige Geest. En ik ben dankbaar dat ik hem heb. En daarom is het mijn oproep vandaag. Voor ieder die vandaag hier is. Laat het niet zijn door je eigen kracht. Zoals de Heer zijn boodschap had aan Zerubabel. Laat het niet zijn door de macht die jij hebt. Over dingen, over je kennis, over je gaven. Laat dat niet zijn. Maar laat het zijn alleen maar met behulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest die wil in jouw leven, in mijn leven, wil hij nog veel meer doen dan tot hij op dit moment gedaan heeft. Maar wat er nodig is dat jij zegt, Heere, hier ben ik. Kom, neem het over van mij. Laat het niet meer zijn zoals ik denk. Laat het niet meer zijn zoals ik voel. Laat het niet meer zijn zoals ik de dingen in dit leven zie. Maar laat het zijn zoals uw plan voor mij is. Laat het zijn de weg die u voor mij bepaald hebt. Laat het zijn dat ik staande blijf als het vuur komt. Laat het zijn dat ik als een overwinnaar uit de bus kom. Weet je, de Bijbel heeft prachtige mooie uitspraken en beloftes voor ons. Terwijl ik hier sta, komt dat vers zo in me te binnen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Op onszelf. Ieder die in Christus is, is meer dan een overwinnaar. Maar je moet wel in Christus zijn. Dan hebben we de overwinning. Dan zullen we overwinnen. En dan zal die tegenstander ons niet kunnen ontmoedigen. Dan zal hij ons niet kunnen vertragen. Dan zal hij ons niet kunnen ophouden. Dan zal hij moeten loslaten. Want hij is reeds overwonnen. Hij is een overwonnen vijand. De Bijbel is heel duidelijk. Jezus is de afgrond ingegaan toen hij gekruisigd werd. Maar de Bijbel zegt, toen hij weer naar boven kwam, heeft hij die overheden en die machten die er zijn, die heeft hij ontwapend Wat is dit, je zwaard? Hier, weg. Is dat het? Weg. Hij heeft ze ontwapend. En hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Voor ons is het geen probleem meer. Maar wij moeten wel ervoor zorgen dat wij ons niet door die wapens van die tegenstander meer in gevangenschap laten houden. We zijn verlost van die machten. Maar we moeten wel in hem zijn. We moeten wel in Christus blijven. Hij heeft het reeds gedaan. Ik hoef die strijd zelf niet eens meer aan te gaan. Ik hoef zelf die wapens niet meer te zoeken. Want Jezus Christus heeft hem al overwonnen. Het enige wat ik moet doen, ik moet zeggen van Heer, ik dank u dat u de overwinning hebt behaald van mij. Heer, ik maak de keuze om dicht bij u te blijven, aan uw rechterhand te blijven. Dan weet ik, Heer, dat ik staande blijf. Dan weet ik, Heer, dat wat er ook gebeurt, u mij op de weg houdt. U zorgt ervoor. U staat er garant voor dat er met mij, Heer, leven is. Heer, en u, samen met u leven en overvloed. Laten we de Heer bidden. Laten we tot hem gaan. Laten we hem vragen. Hemelse God en Vader, ik kom op dit moment voor uw genade troon, Heer, met een ieder. Een ieder die vandaag hier aanwezig is. Wat er nodig is, Heer, is dat wij ruimte maken in onze harten voor de werking van uw geest. Dat wij niet meer, Heer, doen onze eigen wil. Maar dat wij, Heer, in alles erkennen dat wij u nodig hebben. Dat u ons, Heer, niet als wezen hebt achtergelaten. Nee, Heer, u hebt ons gezonden. Uw geest, de Heilige Geest. Om het, Heer, in ons over te nemen. Om ons te leiden. Heer, ik bid en vraag u. Neem het over op dit moment. Ik vraag u, kom tot uw doel. En ik vraag, Heer, vandaag. Indien er hier iemand is. Die vandaag in zijn hart het verlangen heeft om zichzelf beschikbaar te stellen voor de Heilige Geest. Zodat hij, de Heilige Geest, dat over kan nemen. Is hier iemand die dat wil? Als je zo iemand bent, dat je zegt, ik heb tot nu toe, ik ben gelovig, ik ben gelovig opgevoed, ik ben mijn hele leven lang, ja, ben ik misschien wel een gelovige geweest, maar ik heb daarnaast toch ook mijn eigen dingen zelf beslist. Dan is hier het moment. Indien je hier bent en je verlangt dat de Heilige Geest het overneemt in jouw leven, zou ik je hand mogen zien. Ik heb het niet erover als je de Heilige Geest, als je wel of niet onderwijs over de Heilige Geest hebt, maar wat ik er nu over heb, ben je beschikbaar voor de Heilige Geest. Voor het werk wat Hij in je wil doen. Als je zo iemand bent, laat me hier je handen zien. Dan gaan we de dienst daarna beëindigen. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel. Halleluja, dankjewel. Oké. Ik zou jullie vragen, nu nog één stap erbij. Kom hier naar voren. Dan gaan we met je bidden. Vrees niet. Het is een belangrijk moment in je leven. Halleluja. Dank u. Halleluja. Hemelse God en Vader. Ik zie hier uw kinderen. Die de keuze gemaakt hebben. Op basis van uw woord. Niet door eigen kracht. Niet door eigen macht. Maar alleen door hulp van uw geest. Van de Heilige Geest. Heer, ik draag, Heer, op dit moment. Winter aan u op. Ik draag op dit moment, Heere, Marion aan u op. Heere, het is het werk van u. U doet het in de harten. U bent het die veranderingen brengt. U bent het die ommekeer brengt, Heere. Neem het over, Heere. En ga uw gang. Doe uw werk in hem. Leid ze, Heere, naar uw plan. Naar uw raad. Heere, zoals u dat voor ze, Heere, hebt weggelegd. Maak deze tempels, Heere, fundamenten. Maak deze tempels, Heere. Heer, die tegen elke storm, tegen welke wind dan ook, Heere, tegen welk vuur dan ook, Heere, bestand zal zijn. Neem het over, Heere. Bouw ze, Heere, in uw koninkrijk. Bouw ze tot pilaren. In Jezus' wonderbare naam. In Jezus' naam. Ontvang het. Open je hart voor de Heer. En hij gaat het voor je doen. Amen.